de Lesage. Touché met journalist Bruno Beekman. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Bijna 30 jaar lang al aan het werk voor EBU, de European Broadcast Union. Wat doe je daar nu precies?
De European Broadcasting Union is een amalgaam van alle Europese openbare omroepen. En die hebben de grootste nieuwsuitwisselingskanaal ter wereld. Waar dus alle leden hun beelden van wat er bij hen gebeurt delen. En zo aanbieden in een zogenaamde news exchange. Ik ben begonnen in Moskou in 1993. Ik was net afgestudeerd als tolk Engels, Russisch en daarna Frans, Nederlands ook aan toegevoegd. En ik kon beginnen werken in het bureau van EBU Moskou met zicht op het Rode Plein in een hotel Rassia, dat nu jammer genoeg niet meer bestaat. En EBU Moskou had de eerste satellietantenne die je kon verplaatsen in de ex-Sovjet-Unie. Dus als er iets gebeurde, herinner iedereen er graag aan dat het nog voor het internet was. Mm-hmm. Dus alle beelden, video-uitwisseling van beelden, gebeurde via een satelliet. Een satelliet is 36.000 kilometer naar boven en 36.000 kilometer naar beneden, voordat dat beeld terechtkomt in Brussel, in Parijs, in Londen. En dus voor alle gebeurtenissen in de ex-Sovjet-Unie, er waren er heel veel in 1993, werden wij uitgestuurd met de satellietantenne. En ik deed dan de logistieke coördinatie voor alle internationale correspondenten, zodat zij hun bijdrage konden doorsturen via de satelliet en dat ze ook live konden gaan via de satelliet. Wat dus van in het begin heel boeiend was, Friedel. Waarom? Omdat elk verhaal dat wij coverden, kon ik het resultaat zien door de ogen van al die verschillende Europese omroepen. Dus het ging om één en hetzelfde verhaal, maar dat wordt anders gecoverd door een Zweedse journalist voor SVT, een Noorse journalist voor NRK, een VRT-correspondent, een NOS-correspondent, een Russische correspondent. Hetzelfde verhaal coverde die vanuit hun eigen cultuur en standpunt. Dus dat was heel boeiend, want ik zag onmiddellijk 15 tot 20 verschillende benaderingen en verschillende meningen over hetzelfde verhaal. En dat heeft mij enorm gevormd in die 30 jaar.
Ja, en het lijkt bijna ook evident dat jij bij het begin van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, net na de invasie van Rusland, naar Kiev bent getrokken. Was dat op eigen initiatief? Voelde je dat aan van ik moet daarbij zijn?
Ik was eigenlijk, hadden we het al voorbereid 6 maanden daarvoor. Nu, ik ben niet beroerd om te zeggen dat ik ook volledig fout was, hè, als Rusland-specialist, over hoe Poetin uiteindelijk te werk is gegaan.
Ja, want Rusland-expert mag ik jou niet noemen.
Nee, daarvoor ben ik gewoon te veel fout ook geweest. En ook hier had ik nooit verwacht dat het er zo gruwelijk aan toe zou gaan. Terwijl veel van mijn Oekraïense en Russische vrienden hier dat wel wisten. Maar, zoals mijn oud-professor Emmanuel Wagemans mij heeft uitgelegd, je moet je daar niet te beroerd voor voelen, zegt hij. Want wij laten die gruwelijkheden gewoon niet toe. Dat is voor ons geen referentie. Kader om zulke gruwelijkheden in ogenschouw te nemen. Dat is geen referentiekader. Maar ja, ik was dus ook volledig fout nu. Ik had nooit verwacht. Maar we hadden ons wel voorbereid. Hè, dat als het gaat beginnen. En laat ons zeggen, de dagen daarvoor heb ik wel het management van EBU gebeld om te zeggen van ja, nu moet je echt vertrekken, nu moet je echt gaan. En ze hebben dan uiteindelijk pas beslist, dus de avond van de invasie zelf. Uh-huh. Dan heb ik een telefoontje gekregen om 7:30 s'avonds en de volgende ochtend ben ik vertrokken.
Maar ook oorlogsjournalist mag ik jou niet noemen, hè?
Nee, want dat dekt maar een klein deel van de lading. Uiteindelijk ben ik ooit toevallig in de oorlog in Joegoslavië dan in 1994 terechtgekomen, omdat ik de enige persoon was die beschikbaar was op dat moment tijdens een zomervakantie in 1994. Het is ook nooit mijn betrachting geweest om enkel oorlogen, enkel conflicten te verslaan. Ik versla met evenveel passie de Eurovoetbal, het wereldkampioenschap voetbal, de Paralympische Spelen in Tokio vorig jaar waren fenomenaal. En dat versla je gewoon met evenveel passie, hoor. Een verhaal is een verhaal. Een verhaal kan voorkomen in een conflictzone, maar niet enkel. Ja. En dus journalist dekt beter de lading.
Ja. Hoe zou je jezelf omschrijven als mens?
Oh, een wanhopig optimist, hè. Dat is eigenlijk een quote van Adriaan van Dis. Een wanhopig optimist en ja, heel veel energie, heel veel.
En wat herken je daarin, een wanhopige optimist?
Ik kan het niet laten om altijd positief te blijven denken.
Aha.
Ik kan het niet laten, zelfs in vrij tragische, gruwelijke omstandigheden zal ik altijd mijn best doen om het kleine lichtpuntje niet enkel te zien, maar ook naar voren te schuiven.
Is ook nodig, denk ik, in de...
Ja, dat is een soort van zelfbescherming, denk ik ook, hè, dat je hebt. Maar je moet het ook doen, bijvoorbeeld in Kiev. Voor mij was het niet de eerste keer dat ik zoiets meemaakte. Aan de andere kant is elke oorlog uniek, hè. Je kan niet gaan vergelijken. Ik ga nooit in een conflictzone denken van... Oh, ik heb dat conflict al gecoverd. Afghanistan, Irak heb ik allemaal gedaan. Dus nee, ik... Ik kom echt binnen alsof het mijn eerste keer is en ik laat me niet verleiden tot om me te zeker te voelen. Maar bijvoorbeeld in het hotel in Kiev waar we zaten, ja, de eerste keer dat die explosies insloegen, niet ver van het hotel, ja, dan verandert het allemaal. Hè. Dan zag je ook het personeel van het hotel begon te panikeren, heel veel journalisten begonnen te panikeren. Ja, wij speelden dan in de lobby een spelletje backgammon. En zetten een leuk muziekje op. En in het begin kwamen de mensen van... hoe kan je nu gewoon backgammon spelen? Ik zeg, ja, binnen een half uurtje zal je wel meespelen. En dat was ook het geval. Je moet die normaliteit kunnen terugvinden. Je moet terug rationeel kunnen beginnen nadenken. Want als je enkel door emoties en paniek in dit geval laat leiden... neem je heel dikwijls de foute beslissingen.
Hoe vrijuit kan jij nu spreken? Want we zijn op de Nationale Radio, hè, Bruno? Luisteren... Russische spionnen mee?
Ja,
wat jij zegt en wat jij doet?
Ja, dat denk ik toch wel, omdat zij toch informatie moeten vergaren. Zij moeten toch weten hoe welk beeld er wordt gevormd in België, om dat dan door te geven. Hetzelfde geldt voor Oekraïnse spionnen. Het is langs beide kanten. In Kiev konden we nog vrij werken. Mm-hmm. Het grootste probleem in de Oekraïne voor ons was dat er toch een aantal saboteurs... werden gearresteerd, die rondliepen ook met een kogelvrij vest met pers erop geschreven. Dat maakte ons werk wel heel moeilijk. Want...
Maar ben jij ooit afgeluisterd, gevolgd geweest?
Absoluut, ja.
En dat gebeurt nu nog?
Ik vermoed van wel. Het is niet iets waar ik heel de tijd mee bezig ben, maar ik herinner me nog als uitwisselingsstudent tussen Rusland en België in 1990, denk ik, was ik een van de eerste uitwisselingsstudenten Russisch die naar Rusland mochten gaan. Ben dan 3 maanden naar het Literair Instituut in Moskou gestuurd, waar ik aan mijn thesis werkte. Dat was een vertaling van een theaterstuk van Michail Bulgakov, ook gekend van Meester en Margarita. Uh-huh. En dan werd ik opgehaald door een zwarte te volgen. En had ik ook een KGB-minder die controleerde in welke winkels ik boeken ging kopen, welke boeken ik las. Die had een paar agenten ook in het Literair Instituut die dan gingen brieven wat mijn mening was over dit, wat mijn mening was over dat. Maar uiteindelijk is die KGB-agent een goede vriend geworden daarna. Ik ben dan het jaar erop nog eens terug mogen gaan en diezelfde agent kwam me ophalen, maar nu kon ik al bij zijn gezin iets komen eten en zo. Dus, ja.
Jij voelt je veilig?
Maar veiligheid is een illusie, hè? Ernest Hemingway zei dat. En ja, ik vind dat ook. Ik vind, als ik bijvoorbeeld een paar weken geleden terug, 2 weken geleden terugkwam uit Kiev en ik moest de dag erop naar Brussel en ik reed over de ring van Brussel, daar heb ik doodsangsten uitgestaan die ik ook gerust ginder uitsta. Dus het gevaar zit overal. Mm-hmm. Veiligheid voor mij is iets heel... Nee, zoiets als hoop. Dat is iets vrij gevaarlijk.
Bruno Beekman, welkom in Touché.
Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, За редкой встречи, закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами.
Het is een bloedmooi nummer, Bruno Beekman, maar ik ga het jou laten afkondigen, want Russisch, dat spreek ik niet.
Alla Pugachova is de zangeres, heel bekende zangeres in Rusland. En het liedje heet Mnie Nravitsa. Ik vind het fijn. En de componist is Michail Tariverdiev. En Michail Tariverdiev is de componist van de muziek bij een van de legendarische series Semnadzhet Mgnavenie Vesny. Een serie over een Russe spion in het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog. En, maar dit lied heb ik eigenlijk uitgekozen omdat toen ik Russisch ben beginnen studeren aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool nog in Antwerpen. Ben ik na mijn eerste bezoek aan Rusland in 1989 gewoon hals over kop verliefd geworden op het land, zijn inwoners, zijn cultuur. En zoals ik daarnet vermeldde, toen ik mocht gaan studeren aan het Literaire Instituut in Moskou, kwam ik dus terecht in een wereld die volledig nieuw voor ons was. Hè. Moet toch wel terugdenken, 1990, juist het einde van de Koude Oorlog. En dus in het studentenhome van het Literaire Instituut kwam ik dan terecht met dichters en schrijvers uit Tajikistan, Oezbekistan, Kyrgyzstan, Georgië, Azerbeidzjan. Kuifje, hè? Kuifje in Wonderland. Hè.
En dit lied is vooral populair ook rond de oudejaarsperiode, las ik.
Ja. Is heel populair rond de oudejaarsperiode. Ook voor het lied gaat hij eigenlijk over een koppel. Dat dus zegt van ik ben heel blij dat wij nog niet verliefd op elkaar zijn, dat wij rustig met elkaar kunnen omgaan en alsof er niks aan de hand is. En op het einde zegt, ik vind het heel spijtig dat we eigenlijk zo gewoon met elkaar omgaan. En dat is meestal rond nieuwjaar ook van iedereen die er niet kan bij zijn, die er niet is, wordt via dit nummer toch ook aanwezig geacht. Ja.
Het nieuws vandaag is dat Kiev terug in handen zou zijn van het Oekraïens leger. Maar er is natuurlijk een spoor van ellende dat we nu ook te zien krijgen. Hè. De beelden die binnencijpelen zijn hartverscheurend. Hoe kijk jij daar als journalist naar, die beelden uit Kiev?
Het is geen verrassing. Ik had een soortgelijke relaas al gehoord 2 weken geleden van mensen, van vluchtelingen die uit Mariupol en uit Sumy kwamen. Een stad in het noordwesten. En die hadden zulke verhalen al, dat ze gewoon zonder onderscheid mensen uit kelders plukten, neerschoten op de straat.
Jij bent in die straten geweest. Jij was in Kiev. Een paar weken geleden nog.
Ja, dit is iets buiten Kiev. Hè, dus 29 tot 30 kilometer ten noordwesten van Kiev. Uh-huh. Plaatsen zoals Irpin, heel belangrijk. Bucha, eigenlijk de toegangsweg vanuit het noorden-noordwesten. Pure vernietiging, maar vooral het toont eigenlijk de hopeloosheid aan ook. Hè, want zulke dingen doe je enkel als er geen centraal gezag is. Dit lijkt veel meer op anarchie dan op een georganiseerde militaire operatie. De vluchtelingen vertelden me ook dat het eerste wat de Russische troepen vroegen was eten. Maak eten voor ons klaar, want wij hebben gewoon honger. En die gingen op zoek. Het eerste wat ze deden was winkels plunderen. Gewoon op zoek naar eten. Dus dat wijst er nogmaals op dat de operatie of niet goed was voorbereid of de bevoorrading niet goed werkte.
En wat wil dat nu zeggen volgens jou? Dat ze zich terugtrekken?
Terugtrekken kan ook een hergroeperen zijn. Hè. Ze rekenen er ook ergens op, denk ik, dat de oorspronkelijke interesse in het verhaal in de Oekraïne gaat een beetje verminderen. En dat is normaal, want de concentratie van mensen wat betreft nieuwsfeiten is ook maar beperkt. En dat is zeker geen oordeel. Is beperkt, dus die interesse gaat een beetje naar beneden. En zij willen gewoon misschien tijd winnen. Het probleem, Friedel, dat we hebben, is dat we de Russische kant onder belicht is. Dus wij weten niet, ik zou dolgraag wat dolgraag is misschien het woord niet, maar ik zou heel graag nu aan de Russische kant 2 of 3 weken willen doorbrengen, samen met die soldaten. Hoe voelen die zich? Hoe zijn ze gebriefd? Hoe staan ze in het leven nu? Hoe staan ze in de Oekraïne? Hoe
en wat weet
ze?
Je daarover?
Veel te weinig. Veel te weinig, jammer genoeg. Dus daar kunnen we ook geen uitspraak over doen. En het belemmert ons ook om een compleet beeld te hebben van wat er eigenlijk gebeurt. Ook de Oekraïnse mededelingen van het ministerie van Defensie moeten wij ook altijd checken. En daarom gingen wij ook altijd graag ter plaatse. Niet begeleid door iemand van het ministerie van Informatie van de Oekraïne. Nee, wij gingen er zelf op uit. Met de wagen of gewoon te voet. Deden wij een wandeling van 11, 12 kilometer. Wij wilden zelf met getuigen spreken. Want van zodra het in de handen komt van ofwel het Oekraïense ministerie van Informatie of het Russen van het ministerie van Informatie, is het gekleurd. Mm-hmm. En je wil eigenlijk met getuigen praten die daar door de week ook aanwezig zijn en werkten, die de opbouw, die je het begin van het verhaal kunnen vertellen en hoe het zover is gekomen. Maar ja, dit belooft natuurlijk niks goeds. Hè.
Je was er zelf 3 weken. Hè. Heb je een blijvend contact kunnen houden met mensen daar, die daar zijn gebleven?
Het verhaal is sinds ik terug ben ook niet gestopt. Hè. Ja. Soms spijt genoeg voor mijn familie, denk ik. Maar ik word nog elke ochtend wakker met Kiev en ik ga slapen met Kharkov. Dus ja, we blijven dat opvolgen.
Welke verhalen heb je ondertussen nog gehoord sinds je terug bent?
Dat in Kharkov gaan de bombardementen non-stop door. Overdag, ook 's nachts. Mensen hebben hun loon niet ontvangen. Op het einde van vorige maand. Dus die hebben een fysiek gebrek aan geld. En die kunnen dus niet meer naar de winkels gaan om dingen in te kopen, want daar heb je geld voor nodig. Maar, dus nu zijn ze verplicht, omdat ze geen geld hebben, om aan te schuiven in lange rijen om humanitaire hulp te ontvangen, want dat is gratis, daar heb je geen geld voor nodig. Ze hebben wel geld, maar ze kunnen er niet aan. En ja, ik heb een telefoontje gehad van Kharkov, waar je de explosies gewoon vlakbij zag en hoorde, terwijl ze staan aan te schuiven voor een zakje pasta dat ze evengoed hadden kunnen kopen, hadden ze geld gehad in de winkel. Dus dat zijn tragische verhalen. Mariupol hebben we spijtig genoeg iets te weinig contact mee. Maar Mariupol is dus een genocide live in maart en april 2022, die zich voltrekt dag na dag na dag. We weten dat.
Hoe was het voor jou om die 3 weken daar te overleven? Als het al voor mensen moeilijk is om aan eten te geraken, om een veilige plek te hebben, hoe was dat voor jou?
Er is natuurlijk een verschil. Wij hebben er zelf voor gekozen om naar daar te gaan. Om ons werk te proberen doen. En ons werk is gewoon neerschrijven. En laten zien wat daar gebeurt. En het is dan de kijker, luisteraar en lezer hier, die het zijn civiele plicht eigenlijk is om daar kennis van te nemen. Maar wij leveren gewoon de naakte informatie. Ik heb altijd heel veel respect voor ook luisteraars, lezers en kijkers. Dat die zelf hun mening wel kunnen bijstellen. Dat is onze taak niet. Wij moeten eigenlijk de feiten liefst via ooggetuigenverslagen, want dan is het echt nog het verste. Dan heb je ook de beste adjectieven, heb je de beste substantieven. Als mensen in een heel gevoelig relaas, kom je dikwijls meer te weten. Maar het is heel belangrijk om daar toch ter plaatse te zijn en niet enkel afhankelijk te zijn van een gefilterd bericht via een ministerie van Informatie. Maar zolang je kan werken, Friedel, ik denk dat dat voor iedereen is, als we terugdenken aan de COVID-periode. Er zijn mensen die zijn kunnen blijven werken en mensen die niet zijn kunnen blijven werken. Hetzelfde een beetje in die oorlogszone. Zolang je kan blijven werken, de verhalen komen op jou af. Hè. Dus voor een journalist is het een heel dankbare periode, want je moet zelf bijna niet naar buiten. De verhalen komen gewoon op jou af. En zolang je kan werken, voel je je nuttig en ben je niet te zeer bezig met die angst. Wanneer je dan gedaan hebt met werken, en je hebt bijvoorbeeld dat half uurtje pauze, dat je even een sigaretje kan roken, ik ben een roker, dan pas voelde je de angst en kon je je soms vragen stellen van, waar ben ik hier nu eigenlijk mee bezig? Gebeurt elke keer. Dat gebeurt elke keer, maar ook angst zoals koorts gaat in golven. En dan moet je gewoon vastklampen aan rationele ideeën. Niet enkel aan rationele ideeën, maar ik kon dan bijvoorbeeld ook naar voetbaluitslagen luisteren. De verkeersinformatie op de radio was altijd heel goed om je rationeel, want je kon je inbeelden, oké, het staat weer vast in Sint-Stevens-Woluwe, ook niet leuk. Ja? En daardoor kon je dan een beetje genoeg rationele gedachten hebben om die angst te laten overgaan.
Maar heb je daar in schuilkelders gezeten?
Ja, ja, toch 2 of 3 keer. Ja. In het begin, als het allemaal nieuw is en je hoort die sirenes, volg je dat nog heel goed op. En het grootste probleem...
Dus dan weet je ook naar welke schuilkelder je kan.
Ja, absoluut. Ja.
Moet je dat zelf uitzoeken? Of?
Nee, als je incheckte in het hotel, werd dat, zoals ze zouden zeggen, van kijk, daar is een wellnesscentrum en een zwembad daar, werd er nu gezegd, de schuilkelder is daar rechts, tweede gang naar rechts, oké, prima. Ah. En dan onze conciërge zal even de schuilkelder tonen. Oké, dan gingen we even naar de schuilkelder met de conciërge en wisten we onmiddellijk.
En waar je dan eten kon krijgen, werd dat ook op die manier?
Dat uitgelegd. Hebben we onmiddellijk georganiseerd. Hè. Dus er was een probleem met eten in het centrum van Kiev. Dus de bevoorrading van buiten Kiev, waar een groot deel een landbouwgebied is, waar mensen zichzelf kunnen voorzien in voedsel, in groenten. Dan hebben we met alle journalisten, waren ongeveer nog 25 toen wij zijn aangekomen, geld samengelegd, ongeveer 3000 euro. In samenspraak met de directeur van het hotel hebben we dan 3 vrachtwagens gehuurd. Die zijn dan naar buiten gereden, binnengekomen met 180 kilo aardappelen, 400 kilo dit. En dan konden we wel lange tijd door. Want dat is natuurlijk van levensbelang. Ja. Dus het goede eten hebben. We hadden 1 warme maaltijd per dag om 7 uur, het ontbijt. En slaap. En slaap was ons grootste probleem. Door de sirenes, door de explosies. Ja, sliep je soms in 7 stukjes of in 6 stukjes. Kwam je dan aan 5 uur slaap. Dus eerst 2 uur. Dan luchtalarm, dan moest je naar beneden lopen, kogelvrij vest, naar die kelder, 4 verdiepen terug naar boven. Dan kon je weer 20 minuten slapen, hup, na 20 minuten weer terug naar beneden, terug naar boven. Enorm, dat was het grootste probleem eigenlijk, omdat je gewoon voelt, ik heb die slaap nodig. Net zoals je slaap hier nodig hebt, dat is net hetzelfde. Oh,
Buddy Holly met Rave On. Bruno Beekman, is dit de radio-dj in jou die hier naar boven komt?
Ja, absoluut.
Want je hebt ook radio gedaan.
Ik heb radioprogramma's gehad in binnen- en buitenland. De eerste radio heb ik gisteren nog gecheckt met mijn goede vriend Aldo Straaf. Was Delta Radio in Antwerpen. Dan Radio Centraal in Antwerpen. Aha. En dan heb ik in Rusland ook een programma gehad op een radio SNC. Dat was een vrij grote radio.
Waar je dan in het Russisch presenteerde?
Ja, ja in het Russisch presenteerde. Mm-hmm. En ja, voor liefde voor Buddy Holly herinner ik mij. Mijn vader had een fantastische collectie singles. Everly Brothers, Buddy Holly, Little Richard. En ik herinner mij denk ik op 7-jarige leeftijd, dat moet dan 1975 of 76 geweest zijn, toen mijn vader dit nummer van Buddy Holly, ja, dan werden er heel veel dingen ineens duidelijk. En ik heb een enorme voorliefde voor de pure 50s rock'n'roll, die toch heel hard stoelt ook op de blues en op de... En Buddy Holly is een... Ja, toch altijd een constant companion geweest op al mijn reizen. Het was ook iemand die In het Amerika van de jaren 50 enorm veel optrok met zwarte artiesten. Dus Sam Cooke bijvoorbeeld. En die verbleef heel veel in hotels. De hotels waren gescheiden. Dus je had hotels voor blanke, hotels voor zwarte. En die verkoos altijd om in die zwarte hotels te blijven. Maar dan moest Sam Cooke aan de eigenaar vragen of het wel oké was dat de blanke Buddy Holly in het hotel mocht blijven. Gewoon omdat hij daar was hij veel dichter bij zijn roots, bij de muzikale roots. En daar was het hem enkel om te doen. Dus veel te jong gestorven natuurlijk, maar ja, zijn erfenis blijft nog elke dag in mijn geval toch wel doorleven. Ja. Ook.
En dat jij als jonge man hebt beslist eind jaren 80 om Russisch te gaan studeren, waar had dat mee te maken?
Oh, dat had alles te maken met de persoon die mij inschreef op dat moment, Marcel de Hert, ons jammer genoeg ontvallen. Die sprak 15 talen zelf. En dat was de docent-professor van samen met Marleen Sas van Russische grammatica. Toen ik voor hem zat en ik wist eigenlijk nog niet precies of ik Russisch wilde doen, maar wel talen. En dan heeft hij mij overtuigd om Russisch en daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor.
Want hoe interessant was dat toen in 87 om Russisch te studeren?
A lost cause. Nee, ik herinner mij de bezorgde blik op het aangezicht van mijn beide ouders, die toen nog meegingen om in te schrijven. Waar mijn vader toch wel meewarig knikte van ja, er gaat geen return on investment op dit kind zijn. Omdat het werd ook gezegd, het is een heel interessante studie, vol met interessante karakters. Je hebt communisten, je hebt anarchisten, je hebt dichters. Er zit wel geen toekomst in, maar voor de rest een heel boeiende studie. Timing is everything. Hè? En 2 jaar later komt dan Gorbachev, einde van de Sovjet-Unie. En ineens, toen ik afstudeerde, waren wij heel erg in vraag. En hebben we ook onmiddellijk werk gevonden. Mm-hmm. En dat heeft mij er altijd ook van overtuigd van, oh, timing is everything. Je weet nooit alles. Ja? Begin gerust met iets, ook als je niet zeker bent. Je weet nooit. Je weet nooit. Het ligt niet allemaal in jouw handen.
Jij was de eerste uitwisselingsstudent.
Een van de eerste.
De Sovjet-Unie.
Ja, we waren met een paar, ja.
Zelfs daar nog in het leger gezeten, Belgisch leger?
In het Belgisch leger, ja. Ik heb, toen ik ben afgestudeerd, ben ik met $600 in mijn broekzak naar Rusland vertrokken en heb eigenlijk 8 maanden, 9 maanden rondgereisd in Rusland. In Rusland heb je in de treinen heb je dus coupés, hè, zoals wij ook hebben, maar je hebt ook een platskartni wagon. En een platskartni wagon is een wagon zonder die onderverdelingen in coupés, waar iedereen samen zit. Dat waren de goedkoopste plaatsen, dus dan heb ik heel het rand rondgereisd in zo'n wagon. Met als belangrijkste boek, woordenboek bij. Waar ik dus samenleefde met 50, 60 mensen, met huisdieren, met het leven zoals het is. Ideaal om een taal te leren. En elke dag, ik ben nogal veel met getallen ook bezig, probeerde ik 50 nieuwe woorden te leren. En daar heb ik toch 4-5 maanden non-stop volgehouden. En totdat ik die woordenboek eigenlijk bijna van buiten heb geleerd.
Ja, en wist je toen al, dit wordt mijn leven, hier wil ik wonen en werken in Rusland?
Na de eerste nacht op Russisch grondgebied, Sovjet grondgebied nog, waar er de eerste 24 uur eigenlijk meer was gebeurd dan tijdens 10 jaar in België. Autobus in pan gevallen, zijn ons komen halen met een tractor, zijn in een kolchoze terechtgeraakt, waar een fantastisch volksfeest wordt georganiseerd. Dus we wisten ook zo weinig van dit land. En om dan als geprivilegeerde ooggetuigen te kunnen zien van aha, wat ons is verteld, strookt niet altijd met de werkelijkheid. Plus, ja, ik werd enorm aangetrokken door die mensen, door die gastvrijheid, door die cultuur. En het was ook zo onbekend. En dan heb ik de volgende dag mijn ouders gebeld en ik heb gezegd, ja, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goed nieuws is, ik weet eindelijk wat ik wil in het leven, want ik was een van die zoveel die eigenlijk toen die studie aanvatte, niet heel zeker was van wat ik nu net moest doen. Maar die ochtend wist ik van, ja, ik kom hier wonen. Ik kon het zelfs niet uitleggen, dat was na 24 uur.
Hoe was hun reactie?
Dat gaat wel over.
Dat gaat wel over. Ja, het is niet over.
Het is niet overgegaan.
Nee. Wat deden zij zelf?
Moeder, lerares, Heilig Hart in Heverlee. Vader, verzekeringsagent. Helemaal het tegenovergestelde van wat ik ben beginnen doen. Mijn vader, zijn principe was dat van Blaise Pascal, de bekende filosoof uit de 16e eeuw. Die zei van, de meeste wereldproblemen zijn gewoon te wijten aan het feit dat de mens gewoon niet kan thuisblijven. Dus die was niet gekant, ze hebben me altijd heel vrijgelaten hoor, in wat ik wilde doen. Maar reizen bij ons, ja, wij gingen op reis tot 200 kilometer. Dus Echternach was echt het maximum waar ik op reis ben geweest. Wat misschien ook verklaart dat je daarna bent blijven reizen. Maar, ja,
maar verzekeringsagent, hoe goed ben jij verzekerd?
Ja, toch, dat is me door mijn vader ook wel ingepeperd. Ja. Ik ben wel vrij goed verzekerd. Ja, ook als we naar oorlogs, als we naar conflicten gaan.
Dat is toch niet zo evident, hè?
Is niet evident, is ook altijd iets duurder. En als freelance reporter sluit ik zelf mijn verzekering ook af, ja.
Hoe doe je dat?
Oh, gewoon klik-klik. Nee, ik bedoel, dat is op 20 minuutjes heb je een verzekering.
Dat bestaat, ja. Een soort oorlogsverzekering.
Ja. Via Reporters Without Borders, dus Reporters Zonder Grenzen. Dat is een organisatie die toch instaat voor de belangen verdedigt van vooral freelance journalisten die in conflictzones gaan werken. Het Rory Peck Trust Fund is daar ook belangrijk in. En die zorgt ervoor toch voor iets betaalbaarder. Want je zit toch al vlug aan €2000 per week. Als je de duurdere verzekeringen neemt, voor mij is dat nu €200 per week. Dus dat valt al iets beter mee.
Met een nummer uit 1939, een vrolijk boogie-woogie-nummer, zo lijkt het, Bruno Beekman. Maar volgens jou hangt daar toch, of voor jou hangt daar toch een ander verhaal aan vast, hè, aan dit lied.
1939, ook het geboortejaar van mijn beide ouders, bedenk ik net. Muziek, ook omdat ik enorm geïnteresseerd ben al heel mijn leven en ook als DJ veel met muziek bezig ben, is ook tijdens al mijn opdrachten in oorlogszones altijd aanwezig geweest. Soms om de sfeer wat te verlichten, om de sfeer te kunnen plaatsen, om terug wat schoonheid te kunnen horen. Maar dit nummer, herinner ik mij vooral in 1999, ten tijde van de Tweede Tsjetsjeense Oorlog, zaten wij niet in Tsjetsjenië zelf, dat was te gevaarlijk, zaten we in Ingushetië, dat is de naburige republiek in de hoofdstad, in het tv-centrum. En we zitten daar op een maandag, dinsdagavond, heel laat, en ineens wordt er geklopt op de deur, dus ik zat er met mijn ingenieur en cameraman. En een bevriende producer van Reuters, Carina, komt binnen met een man. En die man is duidelijk in shock. De man zag er heel goed uit, was ook in kostuum gekleed. Zag er heel goed uit, maar die was duidelijk in shock. En die kwam op de muziek af en die zei van ja, mogen we even binnenkomen, want ik stel jullie voor aan dokter Ghassan Bayev. Ze stelt ons voor aan dokter Ghassan Bayev. Die is net uit Tsjetsjenië teruggekomen, heeft iets zwaar meegemaakt en die vroeg of hij gewoon naar de muziek mag komen luisteren. Jimmy Yancey. En Ik heb ooit een fantastisch kerstcadeau van mijn schoonmoeder gekregen. En alle originele bluesnummers. En dus ik had een hele cd vol met Jimmy Yancey. En dus dokter Ghassanbaev blijft luisteren. En ongeveer na het zesde, zevende nummer staat hij recht. En die zegt van, oké, nu kan ik mijn verhaal vertellen. Oh, welk verhaal hebt u? De avond ervoor, dus hij is chirurg. En hij werkte in een ziekenhuis op de frontline rond Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië, samen met 12 verpleegsters. En de dag ervoor werd Shamil Basayev, een notoire Tsjetsjeens verzetstrijder slash terrorist, die ook verantwoordelijk was voor enkele gijzelnemingen die heeft uitgevoerd, onder andere in Budionovsk in 1995 in een hospitaal waar 1500 mensen en patiënten werden gegijzeld. De dag ervoor werd hij binnengebracht in het hospitaal van onze dokter en die zijn voet moest geamputeerd worden. En hij heeft die voet dan geamputeerd met enkel lokale verdoving. Er bestaat ook een film over. Gefilmd door cameraman Adam Tsipourgirov van Reuters, die daarna jammer genoeg overleden is, een paar dagen daarna trouwens. Maar het is een onvoorstelbaar document dus, hè, hoe Shamil Basayev het hoofd koel houdt terwijl zijn voet wordt geamputeerd met enkel lokale anesthesie. En tijdens die operatie wordt het hospitaal gebombardeerd. En dan gaan de dokter, dus onze dokter, met de 12 verpleegsters gaan naar buiten. En die 12 verpleegsters nemen plaats rond de dokter, zodanig dat de brokstukken de dokter niet kunnen raken, want hij is de enige dokter. Daar zijn ook 2 verpleegsters bij omgekomen. En dan zijn ze gewoon verder weer terug binnengegaan om die operatie verder te zetten. En dat verhaal heeft de dokter verteld na Jimmy Yancey en na een uur geluisterd te hebben naar muziek, naar iets anders. Want op een bepaald moment, ja, soms is het verhaal zo sterk dat je of de woorden niet vindt of je vindt het gehoor niet. Je moet ook zelf jezelf de tijd geven eer dat verhaal naar buiten kan komen. En ik merk dikwijls toch door kunst, door muziek, kan ook een balletvoorstelling zijn, kan een schilderij zijn. Ja, gaan er toch deurtjes open van de ziel die niet open gaan door enkel rationele overwegingen of gedachten. Zo. En ook daarom is muziek ook zo belangrijk.
Ja. Je hebt ondertussen verschillende oorlogen meegemaakt. Hè? De eerste keer dat zoiets gebeurt, dat je er zelf middenin zit, dat je zelf bijna betrokken partij bent als verslaggever. Weet je dat nog?
Juli 1994, denk ik, werd ik uitgestuurd. Toen woonde ik in Moskou. En werd mij gevraagd om naar Sarajevo te gaan, om iemand te vervangen. Nu, ik was echt een rookie. Ik was net beginnen werken. Ik werkte nog minder dan een jaar.
Jonge twintiger was je toen?
Jonge twintiger, ja, 25. En werd ik naar Sarajevo dus gestuurd. Daar werkten we vanuit het tv-gebouw, van de lokale tv. Op 400 meter, denk ik, van de frontlijn met de Serviërs dan. Ik herinner me nog de aankomst. Je komt aan de luchthaven en van de luchthaven word je naar het tv-gebouw gebracht terwijl je op de grond ligt in een auto. Je ligt dus op de bodem. En die reed met, denk ik, 120 per uur om daar 2 kilometer over te doen. Terwijl er dus echt live kogels door snipers in de auto terechtkwamen. Dus dat is de eerste keer dat je zoiets meemaakt. En dan kwam je in het tv-centrum aan. En ook daar, dag 2 of dag 3, was er de eerste explosie. De eerste explosie die ik dan heb meegemaakt. En dat is toch wel een heel bepalend moment. Als je dus beseft, oké, ik ben een verhaal aan het coveren. Naar het schijnt zou hier wel oorlog kunnen van komen. Maar de eerste keer als je een inslag vlak bij hebt, ja, dat verandert alles. Want dan kan je niet meer zeggen dat het niet gebeurt. En ook voor jezelf. Dan pas, het is alsof je dan pas het gevaar beseft als het gebeurt. En toen ook muziek. Hè. Ik herinner me nog, na die explosie speelde er een nummer van de Franse groep Catonoma. Lady of Guadeloupe, geloof ik. Dus die explosie is gedaan. Na 1,5 minuut gaat het stof liggen. En die muziek blijft verder spelen. En ook door die muziek had je terug een houvast. Dus was die angst weg, was die paniek weg. En kon je terug, oké, je bent hier om te werken. Je gaat nu verder werken. En dan gaan we een tas koffie drinken. Oké, paf. Dus weer al door kunst iets hoger. Hè? Iets mooi. Iets mooi.
Maar toch ook al een paar keer de dood in de ogen gekeken, denk ik. Hè? Een keertje een geweer tegen je hoofd gehad. Dat ze jou voor iemand anders verdachten. Wanneer was dat? Hoe kwam dat?
Dat was op, denk ik, 23 of 24 september.
Jij weet echt nog exacte datums.
Ja, dat is belangrijk. 24 september 2001, dus dat is vlak na 9-11, werden we uitgestuurd naar Afghanistan, Noord-Afghanistan. En u weet dat, of twee dagen, dus op 9 september... is het hoofd van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan, Sheikh Massoud. Die is toen vermoord. Die is vermoord door twee mensen die zich voordeden als journalisten, met Belgische paspoorten gestolen op, in de Belgische ambassade in Luxemburg. En dus ik kom daar dan twee weken later binnen, in datzelfde kantoortje waar Sheikh Massoud dus was vermoord. En ja, niets vermoedend, vragen de paspoorten. Ik haal mijn paspoort naar boven en het volgende moment lig ik op de grond met twee geweerlopen in je nek. En je begrijpt er niks van. In het begin begrijp je niks van. En dat was eigenlijk het probleem van, oké, er gebeurt hier iets. Het kan heel slecht aflopen. En ik ga nooit weten waarom. Maar toen was er toch iemand, en die spraken ook Russisch. Veel van die Afghanen, vooral Noordelijke Alliantie, spreken Russisch. En die legde het me direct uit. Ja, je hebt dezelfde paspoort. Heb jij ook zo'n paspoort? En waar zijn je wapens? Direct, ik had een fotoapparaat bij, werd helemaal uit elkaar gehaald om te zien er niks in. En gelukkig hebben we dan ook, door het feit dat ik Russisch sprak, kon ik direct antwoorden. Ik zeg van, nee, dat is een vergissing. Ik was twee weken geleden daar. Maar hop, doe met mij maar wat u wil. Ik begrijp dat u zich zorgen maakt. En ik sta volledig ter uw beschikking. Als ik iets kan doen, moet je heel cool blijven. En dat gebeurde dus. En dan was het ook direct terug, twee, drie minuten later, was het opgelost.
Ja. Nou, dankzij het feit dat je Russisch spreekt.
Ja, waarschijnlijk niet alleen, hoor. Ze hadden het waarschijnlijk wel niet gedaan. Want het was wel... Maar ja, waarschijnlijk. Hè. Ja. Dat weet je niet. Hè. Maar je komt in omstandigheden terecht. Ja, dat je het... Je weet niet altijd alles, hoor.
Mm-hmm. En dat oude vrouwtje van 80 dat jouw leven heeft gered, was dat ook dankzij het feit dat je met haar kon communiceren?
Dat weet ik eigenlijk niet. Want ik weet ook niet wat ik anders had gedaan, hè, natuurlijk. Maar dat was in Grozny in 1994, toen het gebouw waar we zaten onder vuur werd genomen. En er zaten toch wel 40 tot 50 mensen, ook vluchtelingen, maar vooral Russen trouwens. Hè. Vooral Russen, etnische Russen in de Tsjetsjeense hoofdstad, want de Tsjetsjenen zelf, die hadden familieleden in de bergen, dus die konden voor het offensief gaan lopen. Hebben ook voorgesteld aan de Russen om mee te gaan aan de bergen, dat is dan niet gebeurd. Dus die zijn gebleven, samen met ons, een groot deel van de journalisten. Dus ja, wij moesten het gebouw uitgaan. En de grote meute loopt naar rechts. En ik zie dat oude vrouwtje, dat ik ondertussen ook al een week of 10 dagen kende. Dus je kent die mensen ergens. En die vroeg mij gewoon heel vriendelijk, oh, als je het niet erg vindt, kan je me even van de trap naar beneden? Ja, bon, gentleman is a gentleman. Dus je wacht, en dan ben ik heel traag met haar naar beneden gegaan, om dan naar links af te slagen en niet naar rechts. Ze zei van, nee, iedereen gaat naar rechts, maar ik ken de weg en wij gaan naar links. Mijn appartement is naar links. En ik dacht van, oké, ik was toen ook al in shock, hoor, dus je moet dan niet... Je moet niet denken dat ik daar heel rustig beredeneerd rondliep. Nee, als zij me gezegd van op het dak te klimmen, hadden we dat ook wel gedaan, maar dat was nu niet direct aan de orde. En dan zeiden ze van, nee, wij gaan naar links, want wij weten waar we naartoe gaan. Zij weten dat niet. En dan ben ik altijd blijven herinneren van, ja, ik ben ook licht allergisch aan paniek, omdat je weet het niet. Het is gewoon een onbesuisde reactie waar een kuddegeest dan geldt. Dus dan zijn wij naar links gegaan en ik denk ongeveer 30 seconden later is er een Russische straaljager boven. Die heeft van boven 2, 3 toch wel enorme bommen die dan op die mensen terechtkomen die naar rechts waren gegaan. En wij zijn een tasje thee gaan drinken in het appartement van dat oude vrouwtje. Ja. Waar ik me eigenlijk weinig van herinner, want dan ben je totaal in shock.
Ja.
En je stelt je vragen van, nee, waarom, nee. Echt gewoon door het verschil rechts en links. Dat is het verschil tussen leven en dood, maar zo is het, hoor.
Maar het zijn inderdaad wel traumatische ervaringen, hè? Heb je daar ooit begeleiding voor gehad, psychologische begeleiding?
Nee, en ook wel geweigerd, denk ik. Toen we uit Tsjetsjenië zijn teruggekomen, was ik wel een dankbaar onderwerp in Moskou dan. In het Afghanistan-hospitaal, waar Afghanistan-veteranen zaten. Het was ook al lang geleden dat Rusland, maar toch wel 5, 6 jaar geleden, sinds een campagne in Afghanistan was afgelopen. Dus we werden automatisch gebracht naar getraumatiseerde veteranen van Afghanistan. Maar daar ben ik toch, ja, ze hebben mij toch laten gaan. Ze hebben gezegd van nee, mentaal ziet dat er goed uit, fysiek ook. Ben ik ook te lang gebleven? En dat is een ander aspect. Hè. Je moet je grenzen ook kennen in zo'n situaties. Dus bij de eerste oorlog in Tsjetsjenië ben ik er 3,5 maand gebleven aan één stuk. En dat was veel te lang. En dan ben ik buiten gekomen, denkende van mezelf van, ja, alles is wel in orde. En dan heb ik me eigenlijk 2 weken opgesloten in mijn appartement. En ook weer toevlucht genomen tot kunst. Dus daar ben ik van 's morgens tot 's avonds films beginnen kijken. Ah. Om terug emoties te kunnen opnemen. Want het is weg, hè? Je komt eruit. Je hebt 2-3 maanden enkel maar vernietiging en dood en hopeloosheid gezien. Ja, waarschijnlijk omdat ik ook zo onervaren was. Dat ik van mezelf dacht, oh, ik ga er niemand mee lastigvallen, dat is mijn probleem. En pas na 2 weken... ben ik ontroerd geraakt door de scène tussen Humphrey Bogart en Ingrid Bergman in Casablanca, als ze afscheid moeten nemen aan de luchthaven. En ja, had ik een traan. En dat was na 2 weken de eerste emotie die ik had als ik eruit kwam. Zo.
Maar dat is de reden waarom je nu nooit meer zo lang in zo'n gebied blijft. Want in Kiev ben je na 3 weken teruggekeerd. Hè? Dat wist je, na 3 weken moet ik terug naar
in
huis.
In totaal was de reis dus ongeveer 4 weken. Maar na 3 weken word je gewend aan dingen waar je niet gewend aan mag raken. Dus bijvoorbeeld het luchtalarm, dat toch wel soms tot 15 keer per dag luidde, dat wordt een storende factor. En je associeert het meer met gevaar.
Je reageert ook niet meer zoals het
je
hoort.
Je reageert ook niet meer. Dus je inschattingsvermogen, niet vergeten, ik heb daar ook een ploeg van 3 mensen. Ik wil niet dat ik de verkeerde beslissingen begin te nemen voor die ploeg. Dus je wordt ergens te gemakzuchtig is het woord niet hoor, maar dat je gewend geraakt aan dingen waar je niet aan hoort gewend te geraken. Slaap primeert voor jou, wat ze doen tijdens de nacht. Dat is precies een sirene, niet meer gevaar, het wordt gewoon een stoorfactor. En ik weet dat op voorhand en ik zeg ook al de eerste week tegen mijn werkgever, kijk, binnen 2,5 week wil ik hier buiten, ga ik hier ook buiten, wat u ook zegt, ik ga buiten, want ik weet van mezelf dat je dan te moe ook wordt. Je bent ook enorm moe natuurlijk, elke dag aan het werken. En je wordt gewoon gewend aan dingen waar je niet gewend aan mag raken. Je inschattingsvermogen gaat echt, wordt minder en minder. It's another lonely. In another lonely town, but I ain't too young to worry, and I ain't too old to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle, and another empty bed. Too young to admit it, now I'm not too old to lie, I'm just another empty head. Try to get back to the start.
AC/DC met Ride On. Het is een beetje een atypisch nummer van AC/DC, Bruno Beekman. Wat heeft betekenis voor jou, hè, dit nummer?
Mijn moeder vertelt me dat de eerste keer dat ik Bon Scott, hè, de original lead singer van AC/DC, tijdens een uitzending van het fenomenale Avro's Top Op met Ad Visser in 1978, zag dat het leek alsof ik van de grond werd gelift, ja? Eigenlijk. Zo groot was de... Ja, bewondering. Het was ook iemand die ook veel te vroeg gestorven is. Maar ook iemand die live life to the fullest. Hè, die het leven volledig heeft omarmd. En ook dit nummer, Ride On. In ons beroep ben je heel vaak alleen. Ben je onderweg. En ik denk van alle nummers die ik chauffeurs, taxichauffeurs onderweg heb aangeraden, dat is toch wel het populairste is. Ook omdat het vanuit een CD-standpunt eigenlijk een rustiger, kalmer nummer is. Hè?
Ja, maar je bent zo'n grote muziekman en fan, dan moet het ook wel een zaligheid zijn om zo dicht betrokken te zijn bij het Eurosongfestival, wat ook een deel van jouw job is natuurlijk. Hè?
Ik ben fier om te zeggen dat ik sinds 2006 Athene elk songfestival heb mogen verslaan, ja.
En dit songfestival zal denk ik extra bijzonder zijn.
Ja en nee. Het feit dat Rusland niet mag meedoen is niet leuk. Hè.
Was al beslist in februari, hè, door EBU.
Ja, als je iemand moet uitsluiten is nooit leuk. Mm-hmm. Ook het is nooit leuk als de politiek eigenlijk een voet krijgt in het songfestival.
Gaat Oekraïne kunnen deelnemen?
Als de artiesten terugraken van de frontlijn, zullen ze dat zeker doen. Maar die gaan er alles aan doen.
Die zitten nu op het front.
Er waren een paar artiesten van de groep die toch niet konden komen naar een meeting van het Eurosongfestival een paar weken geleden. Omdat ze aan de frontlijn actief waren. Ja.
Waar zit jij dan? Als het Eurosongfestival plaatsvindt. Het
Eurosongfestival hoop ik in Turijn te zitten. Ja. En waar ik onder andere de studio's voor VRT en voor andere zenders produceer en organiseer van binnenin de arena.
Ja. Ja. Bijzondere sfeer?
Onvoorstelbaar, ja. Het is altijd zo'n... Het zijn mensen die eigenlijk 2 weken beroemd zijn. Hè. De meeste artiesten zijn nog geen sterren in eigen land. Dus je hebt minder beperkingen als bijvoorbeeld tijdens de Oscars dat je geen toegang hebt tot de artiesten zelf. Dat is helemaal anders tijdens het Songfestival, waar iedereen gewoon met elkaar omgaat, elkaar ook steunt, elkaar geluk wenst. Heel veel getalenteerde dansers en zangers van alle deelnemers. Ja, het is altijd enorm ontroerend. En ook, de show zelf is van een onvoorstelbare hoge kwaliteit. Hè. Qua video en vuurwerk en audio is het toch de frontline van de nieuwe opnametechnieken. Dat toch bekeken wordt door 200 miljoen en meer mensen. Ja.
Eurosong is de verbeelding van de Europese Unie. Hoe het zou moeten zijn.
Hoe het zou moeten natuurlijk, daar wil ik mij niet helemaal over uitspreken. Want ik besef dat het werk van politici natuurlijk ook heel moeilijk is. Maar de eenheid tussen landen die ik zie tijdens het Eurosongfestival, dat zou ik ook wel graag hebben in de Europese Unie. Dus dat belichaamt dikwijls wat de politiek probeert te bereiken, maar niet bereikt het Eurovisie Songfestival elk jaar. Ja.
Ik heb nog heel bijzondere muziek uit de Russische film The Return. De naam van de regisseur mag jij uitspreken.
Zviagintsev, Andrei Zviagintsev. Ja.
Eerste Russische film die een Gouden Leeuw kreeg op het filmfestival van Venetië. Een heel bijzonder verhaal ook, hè, van een vader die na 12 jaar afwezigheid terug thuiskomt en zijn 2 tienerzonen meeneemt naar een eiland om daar hen te onderwerpen aan een serie proeven. Een film die ook bij jou enorm veel indruk heeft gemaakt. Hè.
Omdat hij zo eenvoudig ook is. Hè. Het wordt heel eenvoudig voorgesteld en... Ja, het raakte toch wel een persoonlijke noot, deze film. Ook.
Ja. Wat was de persoonlijke noot voor jou?
Senne Guns verzamelt ingrediënten voor een feestelijke Koken met Classics. Want morgen trappen we de Radio 1 Classics 1000 af met een Koken met Classics.
Dan mag ik zeker de Elton John niet vergeten uithalen.
Die doet smaken naar 2 weken meer.
De boom. bongo's? Waar hebben we de bongo's gelegd? Oh, gitaar.
Gitaar, heb jij gitaar mee?
Piano. Mmm, lekker.
Zet dus morgenochtend om 9 uur je kookwekker.
Queen. Queen slagroom mag zeker niet ontbreken. Queen slagroom.
En schuif mee aan voor een uitgebreid Koken met Classics menu op Radio 1.
Ah, mama. Jij wordt nooit moe. Knutselen tijdens een conference call. Jij kan dat. Want jij bent mega mama. Nee, mega multitasking mama.